Het eerste lied dat we zongen, mijn God, ik zal u verhogen, uw naam zal ik prijzen altijd. En dat is een vraag die heel veel gelovigen waarschijnlijk niet eens meer stellen, maar een vraag die natuurlijk altijd gesteld mag worden van, ja, we zingen over God, maar wie is God? Wie is God? Nou, daar kun je van alles van zeggen. Ik wil in ieder geval zeggen dat de Heere God zich bekend maakt met zijn naam. We hebben in de laatste Bijbelstudie gezien, toen het ging over de uitverkiezing van Israël, dat het ook wel logisch is dat hij zich met een naam bekend maakt, omdat hij in het huwelijk is getreden met het volk Israël. En die heette Israël, maar dan moet je ook weten hoe de man heet. En dat is die geschiedenis als Mozes op de berg Horeb is en hij ziet die brandende struik. Dan spreekt hij met de Heer en de Heer spreekt tot Mozes. En dan zegt Mozes, ja maar Heere God, als ik dan straks bij het volk ben en dan vertel ik van dat u tegen mij gesproken hebt en dat ik hen mag uitleiden uit Egypte. En als ze dan vragen, maar hoe is de naam van God? Hoe is zijn naam? Wat moet ik dan zeggen? En op dat moment maakt de Heere God zijn naam bekend. Ik ben. Ik ben die ik ben. En dat houdt in dat hij er altijd is. Ik ben. Dat spreekt niet van een begin en een eind. Nee, dat spreekt van een zijn. Ik las ergens een vertaling dat je het ook zou mogen vertalen met ik zal zijn die ik zijn zal. Maar dat is volgens mij niet goed. Want als je zegt, ik zal zijn, dat betekent dat dat iets is in de toekomst is. Maar nu dan? Nee, dat is dus het kenmerken van de Heer God. Hij is er. Ik ben. Ik ben die ik ben. En u weet natuurlijk ook wel, als u vaker Bijbelstudie hebt gedaan en geluisterd hebt, dat de Heer God met zijn naam, ik ben, Yahweh, zich ook bekend maakt op een tienvoudige manier. Wat hij dan allemaal is. Ik noem ze snel even, dan herinnert u zich het vast en wel. Ik ben degene die erin voorziet, ik ben de heelmeester, ik ben de banier. Ik ben degene die heiligt, ik ben vrede. Ik ben de heer van de legermachten, ik ben de herder, ik ben de allerhoogste, ik ben de gerechtigheid. En ik ben er, ik ben daar, ik ben aanwezig. Dat zijn allemaal samengestelde namen van God. Maar dat zijn allemaal namen die ze ook spreken aan hoe en op wat voor manier God uitvoering geeft aan zijn plannen. Want hij geeft daar uitvoering aan vanwege het feit dat hij voorziet. Dat hij de herder is. Dat hij de heelmeester is. Dat hij de vrede is. Dat hij de allerhoogste is. God geeft uitvoering aan zijn plannen door te zijn wie hij is, de ik ben. Maar als je wat dieper gaat daarna denken, dan, en dat is natuurlijk op een menselijke manier, dan kun je afvragen, oké, dat is wie hij is, maar wat voor karaktereigenschappen zitten daar dan in? Wat hoort daar dan bij? Wij zouden zeggen, wie ben je van binnen? Tenminste, ik heb het maar zo genoemd, de karaktereigenschappen van God. Wel, het mooie is, in die geschiedenis van Mozes, als de Heere God met Mozes spreekt, dan maakt hij zijn naam bekend, ik ben. Maar 40 jaar later is Mozes weer op die berg, de berg Horeb, om een verbond te sluiten en de twee stenen tafelen te ontvangen. En de eerste keer gaat het helemaal mis. Want Mozes is daar en krijgt die twee stenen tafelen en gaat dan van die berg beneden, u kent het verhaal. En het volk, ja, die heeft zich een afgod gemaakt, het gouden kalf. En Mozes gooit de twee stenen tafelen kapot en gaat weer terug naar de Heer als het ware. En de Heer zegt, ik ga met zo'n opstandig volk niet verder. Wilt u met me meegaan naar Exodus hoofdstuk 32? Nee, Exodus hoofdstuk 33. Want daar lezen we een paar versen daarover. En dan is de Heere God weer in gesprek met Mozes. En dan gaat Mozes optreden als de middelaar. Mozes bidt voor het volk. We gaan die allemaal niet lezen in hoofdstuk 32 en 33. Maar de Heere spreekt tot Mozes en Mozes spreekt tot God. En in het kort, even zien, dat is hoofdstuk 33, vers 12. Toen zei Mozes tegen de Heere, zie, u zegt tegen mij, laat dit volk verder trekken. U echter, u hebt mij niet laten weten wie u met mij meezendt, terwijl u zelf gezegd hebt, ik ken u bij naam en ook u hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, als ik dan genade heb gevonden in uw ogen, maak mij toch uw weg bekend. Dan zal ik u kennen, opdat ik genade zal vinden in uw ogen en zie aan dat deze natie uw volk is. En het is mooi dat Mozes die pleit voor het volk. En dan is daar een bekende uitdrukking, die komt vaker in de Bijbel voor. We zullen hem straks nog een keer lezen als David hem zegt. Vers 13, nu dan, als ik genade heb gevonden in uw ogen. Dit zegt trouwens al iets over een van de karaktereigenschappen van God, namelijk dat hij genadig is. Maak mij toch uw weg bekend. Maak mij toch uw weg bekend. Heren, moet je nagaan, zo sprak Mozes met de Heren. Maak mij bekend wat u gaat doen, hoe u verder gaat. En in vers 18... Dan zegt hij het eigenlijk met andere woorden, maar het gaat over hetzelfde. Toen zei Mozes, hoofdstuk 33, vers 18, toon mij toch uw heerlijkheid. Het mooie is dat je heel erg nadrukkelijk hoort dat Mozes het van God verwacht. Hij moet het doen. Het volk kan het niet doen, Mozes kan het niet doen, de Heere God moet het doen. En dat is vanuit de genade die God geeft. Maak mij uw weg bekend, toon mij uw heerlijkheid. En dan is het wel mooi, dan gaat de Heere God spreken in hoofdstuk 34. Toen zei de Heere tegen Mozes, hou twee stenen tafelen voor u uit zoals de eerste, dan zal ik op de tafelen de woorden schrijven die op de eerste tafelen stonden, die u in stukken hebt gebroken. Dus de Heere God gaat toch verder. En de vraag was, laat mij uw heerlijkheid zien. Nou zegt de Heere God, dat ga ik doen. Vers 5, de Heere verschijnt aan Mozes. Toen daalde de Heer neer in een wolk en ging daar bij hem staan en riep de naam van de Heer uit. Dat is dus niet Mozes die de naam van de Heer uitroept, maar dat is de Heere zelf. Hij riep zijn naam uit, ik ben. Dat is de naam van de Heere. En toen de Heere bij hem voorbij kwam, riep hij, de Heere, en nu is de Heere God aan het woord, Heere, Heere, ik ben, God, barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. Nou, dat is God. Je zou kunnen zeggen, dat zijn... Ik heb het maar genoemd de karaktereigenschappen van God. Barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goede tierenheid en trouw. En dan staat vers 7 meteen verder. Die goede tierenheid blijft bewijzen aan duizenden die ongerechtigheid, overtredingen en zonde vergeeft. Maar hij die de schuldigen zeker niet voor onschuldig houdt en de ongerechtigheid van de vader vergeldt. Die goede tierenheid blijft bewijzen. Dat is God. Die blijft goedertierenheid bewijzen. We gaan zo eventjes verder wat goedertierenheid is. Eenzelfde bede komen we als het ware tegen van David. Misschien dat we er even naartoe kunnen gaan, Psalm 86. Psalm 86. We weten van David dat hij natuurlijk ook met de Heere leefde en met de Heere sprak, zal ik maar zeggen. En ook David zegt, In Psalm 86, vers 11. Eigenlijk dezelfde woorden als Mozes. Leer mij uw weg, Heere. Ik zal in uw waarheid wandelen. Maak mijn hart één om uw naam te vrezen. Heere mijn God, ik zal u loven met heel mijn hart. Ik zal uw naam voor eeuwig eren. Want uw goedertierenheid is groot over mij. U hebt mijn ziel aan het diepst van het graf ontrukt. Beetje soortgelijke woorden als Mozes. God is genadig. David looft hem. Want uw goedertierenheid is groot over mij. En dan staat er in vers 15. Maar u, Heere, in tegenstelling tot vers 14, de hoogmoedigen, de geweldplegers, degene die God niet voor ogen hebben, maar u, Heere, en dan krijgen we een herhaling van Exodus 34. U bent barmhartig, genadig, geduldig, rijk aan goedertierenheid en trouw. Dit zijn twee plaatsen in de Bijbel waar deze vijf eigenschappen van de Heere God heel nadrukkelijk verteld worden. En ze staan dan ook in de combinatie met leer mij uw weg, o Heer. Want als je van God zijn weg wil leren, zijn plan, dan is het goed om die God te kennen. En die God kennen we vanwege het feit dat hij zich bekend maakt met zijn karaktereigenschappen. En een van die karaktereigenschappen is goedertierenheid. Een beetje een ouderwets woord. Je mag het ook vertalen met goedheid, vriendelijkheid. De Engelsen die hebben het heel mooi vertaald met loving kindness. Daar zit ook het woord liefde in. Liefdevolle vriendelijkheid, liefhebbende vriendelijkheid. Dus dat is niet, laten we zeggen, gewoon goedheid, maar goedheid die voortkomt uit het liefhebben. Goedertierenheid, dat is natuurlijk ook weer een ouderwets woord, tieren. Een ander woord voor tieren in het oud-Nederlands is aarden. Die plant, die aardt goed, die tiert welig. Dat betekent, hij doet het goed. Hij zit in goede aarde, hij heeft een goede plek, de omstandigheden zijn goed. En ik bedacht, je kan goedertierenheid, zou je ook kunnen vertalen in onze tijd met goedaardigheid. Hij is geaard in goedheid, goedaardigheid. Of anders gezegd, iemand die goedaardig is, heeft hij kwaad in de zin? Nee. Dat is nou juist het kenmerk van goedaardigheid. Je aard is goed. Je bent als het ware opgebouwd uit goedheid. En dan heb je geen kwaad in de zin. De tegenstander van God heeft juist wel kwaad in de zin. Daar zit geen greintje goedaardigheid bij. Oh, hij doet zich voor misschien als een engel van het licht. Als iemand die er geweldig uitziet. Als iemand waarmee je wel een date kan hebben. Als iemand met wie je wel kan optrekken. Maar Johannes 8 zegt, hij is een mensenmoorder van de beginnen. Sterker nog, goedaardigheid, hij is de vader van de leugen. Er zit niks goeds in hem. Dat is dus precies het tegenovergestelde van goedaardigheid, wat God is. En als hij zich in deze tijd nog vaak voordoet als een engel van het licht, we zullen zien in de toekomst, zal hij zich veel vaker voordoen als een brullende leeuw, zoekende wie hij kan verslinden. Dat is de tegenstander. Die heeft wel kwaad in de zin. God niet. God is goedaardig, goedertieren. De eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt, het woordje goedertierenheid, dat is in die geschiedenis van Lot. U weet wel, Lot die is in Sodom gaan wonen en dan komen er twee mannen op bij hem op bezoek die eerst bij Abraham zijn geweest en die zeggen, Lot, de stad uit, want die stad wordt omgekeerd. Nou, hebben ze moeten aandringen, want eerst wilde die niet en zo. Uiteindelijk gaat hij toch. Dan lopen ze de stad uit. En dan staat er in Genesis 19, vers 19. Dan spreekt Lot tegen die twee dienstknechten van God. Zie toch, uw dienaar heeft genade gevonden in uw ogen. En u hebt grote goedertierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te houden. Ik kan echter niet naar het bergland vluchten, want ze hadden gezegd, daar moet je naartoe gaan. Anders haalt het onheil mij zeker in en sterf ik. Nou ja, mag ik niet naar een andere plaats en dat wordt dan toegestaan. Alleen het gaat me om de woorden die hij zegt. Ik heb genade gevonden in uw ogen. En hij spreekt wel tegen die twee mannen, maar in feite spreekt hij natuurlijk tegen de Heere God zelf. En u hebt grote goedertierenheid aan mij bewezen door mijn ziel in leven te houden. Het is de eerste keer dat het woord goedertierenheid, goedaardigheid, loving kindness wordt gebruikt. En dan heb je misschien de context te pakken. Goedertierenheid heeft te maken met goedaardigheid, het beste met iemand voor hebben. En het beste met iemand voor hebben, dat is hem het leven geven. Hem redden van de dood. Nou, dat is wat hier met Lot gebeurt. Want Lot was een rechtvaardige, zegt de Bijbel. En u hebt grote goedertierenheid aan mij bewezen, door mijn ziel in het leven te houden. Dat is de eerste keer. En die goedertierenheid die blijft. In Psalm 103, vers 7, daar staat, en dat is mooi, dat is een soort commentaar op Exodus 34, wat we gelezen hebben. De Heere heeft aan Mozes zijn wegen bekendgemaakt, aan de nakomelingen van Israël zijn daden. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goedertierenheid. Hier worden vier van de vijf aspecten van de Heere God genoemd. En dan staat erbij, hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen. Niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Maar de goedertierenheid van de Heere, die is van eeuwigheid tot eeuwigheid over wie hem vrezen. Van eeuwigheid tot eeuwigheid, dat heeft niet te maken met dat het altijd maar doorduurt, dat is ons woord eeuwig. Als wij zeggen een eeuwigheid, dan komt er geen eind aan. Maar de letterlijke vertaling van deze woorden van eeuwigheid tot eeuwigheid is, zoals Jeremia 25, dat is wel mooi, het vertaalt, uw goedertierenheid is eeuw uit, eeuw in. Want het plan van God, weten we, bestaat uit een aantal eeuwen, tijdperken. En Gods goedertierenheid is eeuw uit, maar ook gewoon de volgende eeuw weer in. Dat blijft bestaan tijdens de uitvoering van het plan van God. En vers 30, of Psalm 30, vers 6, die zegt het ook zo mooi. Een ogenblik duurt zijn toren. Natuurlijk, want God is rechtvaardig. En de zonde kan bij hem niet bestaan. Een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Overnacht, 's avonds het geween, 's morgens is er gejuich. Zijn goedertierenheid is voor eeuwig. En het is wel mooi, er zijn een paar teksten, die ga ik nu niet lezen, maar ik noem ze even, dan kunt u ze zelf nog eens opzoeken. Die zijn te maken met de goedertierenheid die verbonden is aan de tempel van de Heere in Jeruzalem. Want dat was de plaats waar God woonde. En daar betoont hij ook zijn goedertierenheid. En dan moet je denken aan Esra 3 vers 11 en Jeremia 33 vers 11. Goedertierenheid, ja, goedaardigheid. God is goedaardig. In de psalmen, die natuurlijk spreken over emotie, beleving, wat David en zoveel andere psalmdichters met God beleefden. In de psalmen komt 127 keer dat woord voor. Goedaardigheid, goedertierenheid. In Psalm 42, daar staat, overdag gebiedt de Heere zijn goedertierenheid en zijn lied. 'S nachts is zijn lied en goedertierenheid bij mij. Dat gaat dus altijd maar door. De goedertierenheid van God, die is er. Ja, dat is wel logisch, want God is er. Hij is de ik ben. Het is niet zo dat je zegt, nou ja, af en toe dan heb ik zin om goede tieren te zijn en dan doe ik er een beetje aan. Nee, hij is goede tieren. Hij is goedaardig. Hij kan niet anders. En daarom is het ook zo mooi, en dat zegt die psalmist in Psalm 42, of het nou overdag is, als het licht is en je kan alles goed zien, of dat het nou nacht is en het is donker en het is lastig, maakt niet uit. Overdag gebiedt de Heere zijn goede tierenheid en zijn lied, en ook 's nachts is zijn lied en zijn goede tierenheid bij mij. Een mooi voorbeeld, u kent de geschiedenis van Paulus en Silas in de gevangenis in ergens in Griekenland. Ze gingen 's nachts zingen. En misschien hebben ze wel Psalm 42 gezongen over de goede tierenheid van God. God is goedaardig. Ja, de omstandigheden zijn er helemaal niet naar. Maar God is nabij. En zijn lied is ook mij nabij. God heeft altijd het goede met ons voor. Heeft altijd het goede met ons voor? Ook als er kwade dingen gebeuren? Want die gebeuren toch in je leven, in een mensenleven. Gebeurt van allerlei onheil, van allerlei gedoe, van allerlei zorg, van allerlei moeite, van allerlei pijn. Ik bedoel, dat is kenmerkend voor dit aardse leven. Hoe verhoudt zich dan met Gods goede tierenheid, met Gods goedaardigheid? Dat hij van goede aard is. Ook als er kwade dingen gebeuren. Hij is rijk aan goede tierenheid. Een mooie geschiedenis daarover, dat is die geschiedenis van Job. U kent wel, dat was een rijk man. Die had heel veel. Het ging hem voor de wind. En hij was vroom en rechtvaardig. Hij diende de Heere God, zal ik maar zeggen. Hij geloofde de Heere God. En het ging goed met hem. Hij kende als het ware de goedaardigheid van God. De goede tierenheid van God. Het ging goed met hem. Maar goed, dan komt de tegenstander bij de Heere God. En die zegt, heb u gezien die Job? Zegt de Heere. Ja, maar ja, het is logisch dat hij u looft en prijst. Want het gaat hem allemaal voor de wind. Nou, daar komt daar verandering in. De Heere God staat dat toe. En hij raakt alles kwijt. Alles. Zelfs zijn gezondheid. Hij houdt zijn leven nog net overeind. Maar dat is het dan ook. Je zou kunnen zeggen, hij kan nog net ademen. Hij moet er wel bij gaan zitten, want hij zit op... Hij zit in zak en as, letterlijk. En dan zegt zijn vrouw tegen hem, hou je nou nog steeds vast aan je vroomheid? Misschien heeft ze ook wel gezegd, geloof je nog steeds in die goede tierenheid van die God van jou? Dat die God goedaardig is? Hou je nog steeds vast aan je vroomheid? Zeg die God toch vaarwel en sterf. Zeg die God toch vaarwel en sterf. Maar Job zei tegen haar, Job 2 vers 10, je spreekt zoals een van de dwaze vrouwen spreekt. Zouden wij het goede wel van God ontvangen? En zouden we het kwade niet ontvangen? En in dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Met andere woorden, Job maakt duidelijk, wat mij overkomt, de Heer heeft dat toegestaan. En ik kan me ook voorstellen dat Job dacht, ik snap dat niet. Waarom? Waarom overkomt mij dit? Alleen zijn rotsvaste vertrouwen op de goede aard van God, op de goedheid van God, maakt dat hij zegt, de Heere God geeft mij het goede. En als dat kwade toeslaat in mijn leven, zou de Heere God dat dan niet toestaan? Heeft hij dan vast een reden mee? Vast een bedoeling mee? Die weet ik nu niet. Daar gaat hij ook naar op zoek. Maar God is goedaardig. God heeft altijd het goede met je voor. En dat is een belangrijke vaststelling, want het is een wezenskenmerk van de Heere God. Zoals we gezien hebben met die 5 kenmerken. Een wezenskenmerk. God heeft altijd het goede met je voor. Romeinen 8, vers 28. Wij weten dat voor hen die God liefhebben, voor gelovigen zouden we kunnen zeggen, dat alle dingen meewerken ten goede. Voor hen namelijk die overeenkomstig zijn voornemen geroepen zijn. Alle dingen werken mee ten goede. Alle dingen. Ook als ik dat naar de mens gesproken niet zo prettig vind. Alles werkt mee ten goede. Ja, want God is niet anders dan goedaardig. Zijn goedertierenheid is eeuw uit, eeuw in. Ook in onze eeuw. Over het goede gesproken. Efeze 2, vers 10. En dit gaat dan over ons. Want daar zegt Paulus, wij zijn zijn maaksel. En dat gaat over gelovigen. Geschapen in Christus Jezus. Met welk doel? Om goede werken te doen. Maar dan stopt het niet. Dan staat er wat bij van die goede werken. Om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft. Ja, want God is degene die goedertieren is, goed van aard is. God bereidt de goede dingen voor. En u en ik mogen als gelovigen gaan staan in de persoon van de Heer Jezus Christus om die goede werken te doen die God bereid heeft. Of zoals in de Filippenzenbrief het staat, Filippenzen 1 vers 6, daar zegt Paulus, ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is. Ja, natuurlijk, want als God een werk begint, dan is dat vanuit wie hij is, dat is dus goed, vanuit zijn goede aard. Ik vertrouw erop dat hij die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Christus Jezus. Een goed werk. Dat is precies tegenovergestelde aan wat de tegenstander doet, want die breekt af. Die is een mensenmoordenaar, dat is een leugenaar. Die houdt de boel voor de gek. Die gooit de dingen door elkaar. Duivel, diabolos. Zo heeft dus die goedheid van God ook alles met onze positie te maken in deze tijd. We mogen goede werken doen die God te bereid heeft. Hij is in ons een goed werk begonnen. En Colossenzen 1 vers 9 zegt, daarom, zegt Paulus, houden wij ook vanaf de dag dat we gehoord hebben voor u te bidden en te smeken dat u vervuld mag worden met de kennis van zijn wil, in alle wijsheid en geestelijk inzicht, zodat u wandelt op een wijze de Heere waardig, hem in alles behaagt, in elk goed werk vrucht draagt en groeit in de kennis van God. Vrucht dragen in elk goed werk. Ook hier heb je de neiging om te zeggen, oh, er moet gewerkt worden en ik moet goed werk leveren. Ja, maar het goede werk wat je mag doen, dat heeft God tevoren bereid, Efeze 2 vers 10. Dus Colossenzen 1 heeft het ook, dat hem waardig wandelen, hem in alles behagen, in elk goed werk vrucht dragen, heeft te maken met wat God heeft gedaan. Want hij is goedaardig. Hij is goedertierenheid. En Paulus die zegt, als hij het heeft in de Korinthebrief over het feit dat hij soms moeite heeft, dat hij van allerlei dingen verdrukkingen meemaakt, dat hij strijd heeft, dat hij naar het leven wordt gestaan, dan zegt hij in 2 Korinthe 12 vers 9, maar God heeft tegen mij gezegd, mijn genade is voor u genoeg. Mijn genade. Denk even aan het feit hoe Mozes en hoe David ook spraken, leer mij uw weg. En in die verzen, als je ze terugleest, komt dat woord genade ook steeds weer terug, want God is genadig, ook een van zijn aspecten. Mijn genade is voor u genoeg. En hij is van goede aard. En Paulus gebruikt trouwens ook zelfs nog dat woord goedertierenheid, goedaardigheid, letterlijk. Er staat in Efeze 2 vers 7, nou, laten we het er maar even bijpakken, want dan lezen we de context. Dat is ook wel mooi, dat goedertierenheid, Niet alleen dat het iets van het verleden van Mozes en van David en van Lot en zo. Maar goed en tierenheid is ook nu. Efeze 2. Dus die jubel van de apostel Paulus, even, dan beginnen we in vers 4. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, heeft ons door zijn barmhartigheid, ook trouwens een van de kenmerken van God die we lazen, heeft door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, gerelateerd aan loving kindness, de geliefde waarmee hij ons heeft lief gehad, goede tierenheid. Ook toen wij dood waren door de overtredingen, hij heeft ons met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden, genade. En hij heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet, in Christus Jezus. Met de bedoeling dat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Hoe bewijst God dat? Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Dus u en ik zijn in de toekomst een tentoonstelling van Gods genade. Je hebt er helemaal niks voor gedaan en je bent een kind van God geworden. Je bent lid van het lichaam van Christus. Hij is het hoofd en wij de leden en wij delen in zijn heerlijkheid. En in de komende eeuwen zal die alles overtreffende rijkdom van zijn genade, bewijst God daarmee. Als mensen, zal ik maar zeggen, naar u en naar mij kijken, dan zeggen ze, wat is God genadig geweest, dat zelfs die behouden is, zal ik maar zeggen dan. Ja, wij zijn een tentoonstelling van Gods genade. Maar dan staat erbij, dat is door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Door de goedaardigheid van God. God geeft uit zijn goedaardigheid genade. En u en ik zijn daar de tentoonstelling van. God kan ook niet anders, want hij is goed van aard en betoont zijn genade. Nou, vanwege de Heere God is dat dus allemaal wel voor elkaar. En dan doet de apostel Paulus ook een oproep naar u en naar mij, naar de gelovigen in deze tijd. Staat er in Colossenzen 3, vers 12. U bent uitverkorenen van God, heiligen, geliefden. En zegt Paulus dan, bekleed u dan met innige gevoelens van ontferming, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en vriendelijkheid. En daar wordt het woord goedertierenheid gebruikt. Dus bekleed u dan als uitverkorenen van God, heilige en geliefde, met innige gevoelens van ontferming, van vriendelijkheid, goedertierenheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Ja, want God heeft zijn werk in jou begonnen en zal dat ook voortzetten tot het einde toe. Dat werk is, kenmerkt zich door de goede aard van God. Die geeft God aan jou en mij. En door de goede tierenheid, door zijn goedaardigheid in Christus Jezus, is aan ons genade bewezen. En zo mogen wij ook iets van die goedaardigheid laten zien. Paulus zegt het hier, bekleed u dan daarmee. Je zou kunnen zeggen dat goedertierenheid, goedaardigheid en ook een eigenschap is van de nieuwe mens. Van degene die leeft in Christus. En dat komt ook wel goed tot uiting. Want u kent wel die tekst, Galaten 5 vers 22, de vrucht van de geest. Is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid. Maar daar staat ook het woord goedertierenheid. Goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. De vrucht van, dat is wat God uitwerkt. Goedaardigheid, goedertierenheid. Hoe kan dat? Nou, we waren voorheen duisternis. Nou, daar hoort geen goedaardigheid bij. Maar we zijn nu licht in de Heere. We mogen een positie hebben bij de Heere God, dat ontoegankelijke licht. We zijn licht in de Heere. En dat betekent dat we ook iets mogen beleven en mogen uitdragen van zijn goedertierenheid. En in Titus 3 daar maakt hij het helemaal duidelijk. Daar staat, toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker in zijn liefde tot de mensen verschenen is. Dat is zo'n tekst die met kerst nog wel eens gebruikt wordt, hè? Toen de Heer Jezus geboren werd. Maar deze tekst gaat over veel meer. Het gaat vooral over het heil van deze genadeperiode. De gezonde leer. En dan staat er, toen de goedertierenheid van God onze zaligmaker verschenen is. Die goedertierenheid is verschenen. Gods goedertierenheid. Ja, zegt Titus in hoofdstuk 2, want de zaligmakende genade van God is verschenen. In de persoon van de Heer Jezus Christus. In de prediking van de apostel Paulus. Het geheimenis van Christus dat geopenbaard is. Die verborgenheid. De zaligmakende genade van God. Dat is Gods goedertierenheid. God goedaardigheid. Hij heeft het beste met je voor. Die wil, zegt Paulus in 1 Timotheus 2, die wil dat alle mensen zalig worden. En tot kennis van de waarheid komen. Dat is wat God is. Dat is wat God wil. En ter afsluiting, Romeinen 3 vers 12 zegt, er is niemand die goed doet. Ook daar, dat woordje goed, dat is het Griekse woord wat ook vertaald wordt met goedertieren. Er is niemand die een goede aard heeft. Zelfs niet één. Dat is de mens. Van God af. Onder invloed van de boze. Er is niemand die goedaardigheid doet. Die goede tieren is. Die goed van aard is. Maar er is één die niet anders kan. Omdat zijn aard zo is. Omdat hij goed is van aard. En dat is de Heere God. Hij is goedaardig. Hij is goed van aard. Psalm 136 vers 1 zegt, loof de Heere, hij is goed. En het laatste vers van die psalm zegt, loof de God van de hemel. Want hij is goed. Vanwege zijn goede tierenheid mogen wij die God loven en prijzen, want hij is van de hemel en laten wij daar nou een geweldige positie ontvangen hebben. Vanwege zijn goede aard, zijn loving kindness, de liefde die hij betoond heeft, met genade, met barmhartigheid, met trouw en met goede tierenheid. Daar mogen we van genieten, omdat God zo'n goede aard heeft. Amen. Zullen we de Heer daarvoor danken? Ja, trouwe Vader in de hemel, dat is toch geweldig. Dat u goed van aard bent. Dat u goedaardig bent. En dat is ook de reden dat we altijd bij u terecht kunnen. Dat is ook de reden dat u uw plan uitvoert. Om in ieder te laten genieten van uw goedaardigheid, uw goedertierenheid. En we danken u wel dat we daarmee bekend mogen zijn. Dat die goedaardigheid, die goedertierenheid verschenen is. In uw woord. En dank u wel dat we dat mogen onderzoeken, dat mogen lezen, daardoor bemoedigd mogen worden. Mogen weten hoe geweldig dat is. Dank u dat we zo heel dicht bij uw hart mogen komen. En u mogen kennen. Wilt u maken, Heer, dat dat ook blijdschap en vreugde in ons leven geeft. En dat we vanwege de blijdschap en de vreugde, of het nou nacht is in ons leven of dag, zoals de psalmist het zegt, uw goede tierenheid en uw lied zijn er altijd. Dank u wel dat we ons dat bewust mogen zijn. We vragen uw rijke zegen over de dag van vandaag. Wilt u verder met ons zijn? Wilt u ons veilig thuis brengen waar we verwacht worden? Geef ons een goede week. Misschien wordt er nog vakantie gevierd. Dank u wel dat u erbij bent. En dat we ons bewust mogen zijn dat u zo'n goede aard heeft. Dat u het beste met ons voor heeft. En wat is het geweldig, Heer, dat we die tentoonstelling mogen zijn van uw genade. Het beste wat u te bieden heeft, daar mogen wij een toonbeeld van zijn. Dank u wel daarvoor. En dat zeggen we vanuit die genade. Amen. gaan met elkaar nog zingen. Psalm 23. God is mijn herder. Ik pak even de tekst erbij. Want het is zo mooi dat het refrein die zegt: ik vertrouw op u, ik vertrouw op u. Uw trouw en goedheid. In Psalm 23 wordt het woord goedertierenheid gebruikt. Uw trouw en goedertierenheid volgen mij. Genade leidt mij naar huis. Dus er is ook zo'n lied wat spreekt van die eigenschappen van God. Gaan we zingen met elkaar. En daarna gaan we naar de koffie. Wens ik u een goede dag verder. En misschien tot een volgende keer.